Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zo dadelijk in de podcast een gesprek met Roland Kaan. En ja, dat is altijd op zijn manier van spreken, maar het wordt een interessant gesprek, want we hebben een interessant onderwerp. Maar eerst even het weer. Nou mensen, het is toch lekker weer, het is 26 graden. Een strak blauwe lucht, een zwak briesje, korte broeken, t-shirt weer, noem ik dat. En daar gedraag ik me ook naar. Heerlijk. Lekker. Ja, en dan het nieuws hier in Israël. Nou, ja, de spanning is nog steeds om te snijden, zullen we maar zeggen. Ik heb vanmorgen een verklaring van de IDF-opperbevelhebber, luitenant-generaal Herzi Halevi, online gezet. Een verklaring die hij gisteren gemaakt heeft tijdens zijn bezoek aan de luchtmachtbasis Nevatim. Dat was de luchtmachtbasis waar een raket was neergekomen. Weinig schade en dat is al hersteld. Hij heeft daar gesproken met een aantal vliegtuigbemanningen, commandanten van het squadron. Die deelnamen allemaal aan het tegengaan van de Iraanse aanval. En daarna gaf hij een lange verklaring af. Waarbij hij zei dat dus in coördinatie, Israël in coördinatie met de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en anderen, en daar bedoelt hij Jordanië en de Saoedi's mee, samen opereerde in real-time in de lucht, op de grond en op zee. Dan weten we dat ook. Het is een hele verklaring. Hij heeft er ook een video, heb ik erbij gezet, in het Engels van hem. Staat op israelnieuws.nl en dan ben je weer helemaal op de hoogte. En het is iets anders dan wat de Nederlandse pers jullie doen geloven. Daarnaast is er een verklaring uitgekomen, een persbriefing door de IDF-woordvoerder, admiraal Daniel Agari. Die was ook op de luchtmachtbasis Nevatim. En die geeft een update over de huidige stand van zaken. En de huidige stand van zaken... Ja, er is nogal wat gaande. Hij geeft een uitvoerige uitleg ook over het feit dat gisteren vier IDF-soldaten door een of ander explosief gewond zijn geraakt. Een explosief van Hezbollah. De oorzaak wordt nog steeds onderzocht hoe dat daar kwam. Soldaten zijn meteen geëvacueerd, liggen nu in het ziekenhuis. Eén is ernstig gewond, de andere matig tot licht. Dan over het opheffen van de beperkingen door het hoofdfrontcommand. Daar heeft hij het over. En hij zegt, we zijn op meerdere fronten in oorlog. En ja, die richtlijnen kunnen de komende dagen eventueel weer veranderen. Dus hou je... Homefront app op je telefoon in de gaten. En hij noemt ook tijdens zijn persbriefing de 133 gijzelaars die nog steeds onder de meest ondenkbare omstandigheden in Gaza worden vastgehouden. Heel uitvoerig kan je lezen op israelnieuws.nl. En dan heeft gisteren president Herzog een ceremonie gehouden ter ere, eigenlijk moet je zeggen ter nagedachtenis, van de drie gijzelaars die werden gedood door IDF-vuur in Gaza, weet u nog, in december. Daar ging iets fout. En ja, die zijn gisteren geëerd met oorkondes. De familieleden waren daar, Samar, Alon en Jotam. Die hebben het leven verloren. En ja, hij heeft dus een toespraak gehouden tegen die familieleden. En dat is een hele bijzondere toespraak geworden, vind ik. Ze hebben een erecertificaat gekregen waarop staat... De staat Israël spreekt hierbij zijn diepe waardering uit... voor de moed van Jotam, Samar en Alon. Elk van wie met grote moed en uitzonderlijke wederzijdse toewijding handelde... om zichzelf en zijn broeders te redden van gevaar en gevangenschap... en met moed in het hart van het slag op het slagveld vielen. We zullen hun initiatief, vastberadenheid en unieke moed voor altijd in ons hart etsen, getoond op de gevaarlijke en turbulente frontlijn. Balancerend tussen gevaar en verlossing, tussen duisternis en licht, tussen gebondenheid en verlossing. Mogen de herinnering aan Samar, Alon en Jotam van generatie op generatie in het hart van Israël worden gegrift en voor altijd in de band van het leven worden verbonden. En tegen de familie Talalka zeg ik in het Arabisch, mogen Allah genade hebben met Samar en hem de hoogste hemelen schenken en mogen hij jullie troost bieden en troost schenken. Bijzondere toespraak vind ik zelf. Lees hem even na, hij staat op israelnieuws.nl. Ja, en dan een uitvoerig artikel op israelnieuws.nl, wat ik gemaakt heb voordat ik deze opname begon, over het openen van opnieuw twee pita-bakkerijen in Gaza. Er zijn er nu 25. Dat zijn bakkerijen die honderdduizenden pita's per dag leveren. Meer dan genoeg voor de 2,2 miljoen inwoners van Gaza. Er zijn er nu 25 in totaal. Gisteravond een extra brandstofwagens en extra mailwagens Gaza in gestuurd om de voortzetting van de bakkerijactiviteiten niet te stagneren. Deze bakkerijen die hebben een potentieel ieder van 650.000 pita broodjes per dag. Dat zijn er nogal wat. En ja, en dan wat betreft de hulpgoederen, je kan de foto ook in dat artikel zien. Er staan, ik weet niet hoeveel, honderdduizenden pakketten hulpgoederen van 450 vrachtwagens die de afgelopen dagen Gaza in zijn gebracht. Die liggen op de inzamelingplek van de VN. Want die hebben geen mankracht en geen auto's genoeg om alle goederen weg te brengen. Ja, het kan ook anders natuurlijk, hè. Gisteravond zijn er ook nog eens een keer 126 extra vrachtwagens door de nieuwe noordelijke grensovergang bij Kerem Shalom gegaan. Dat is een extra grensovergang. En er wordt gewerkt aan die waterleiding, waardoor er binnenkort 400.000 mensen in het gebied weer voldoende water hebben. Kan je allemaal lezen in Israël Nieuws. En zend het naar de NOS, zou ik zeggen, of andere instituten, media-instituten die verkeerde berichtgeving in Nederland geven. En dan is de atoomchef van de Verenigde Naties, die is een beetje ongerust dat Israël die atoomfaciliteiten, die nucleaire installaties van Iran zou aanvallen. Dat zou die helemaal niet prettig vinden. Ze zijn gisteren dicht geweest, ze zijn nu weer open. Maar hij maakt zich toch zorgen dat Israël die nucleaire faciliteiten aanvalt. Want ja, dan kunnen ze geen atoombommen meer maken. Dat vindt de Verenigde Naties. En dan, het mooiste bericht eigenlijk wel, vond ik dus dat Saoedi-Arabië toegegeven heeft. Het interview staat in de Jerusalem Post. Toegegeven heeft dat ze Israël hebben helpen verdedigen. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Zij hebben de meest cruciale informatie aan Israël doorgegeven, of aan de Amerikanen eigenlijk doorgegeven, die de Amerikanen konden gebruiken, samen met Israël weer, om de zaak te coördineren. Dat hebben de Saoedi's gedaan. Dat ene verhaal kan je lezen over het toegeven in de Jerusalem Post dus, maar in Ynet, de Engelstalige Ynet, daar kan je weer lezen wat voor informatie ze exact hebben toegegeven, hebben doorgegeven. Want zij werden, hoe het kan weet ik niet, maar zij werden geïnformeerd door Iran af en toe. En dat gaven ze dan meteen door aan de Amerikanen. Want ze staan nog niet toe dat Amerika gebruik maakt van het luchtruim. Maar ze staan ook niet toe dat Iraanse drones en raketten door het Saoedische luchtruim gaan. Nou, ga er maar aan staan. Die hebben het er druk mee gehad, zal ik maar zeggen. Maar het is heel interessant, moet je maar even lezen, hoe ze dat gedaan hebben. En dan Judy Edelstein, die dacht van ja, laat ik ook maar weer eens wat van me laten horen. Nou, dat heeft hij dan gedaan door vanmorgen een interview te laten plaatsen in de Jerusalem Post. Waarin hij zegt, Julie Edelstein, die, wat is hij? Hij zit in de commissie buitenland, geloof ik. Ja, en Defensie, daar zit hij in. Hij is daar voorzitter van. Die zegt, als Israël niet reageert, zal Iran denken dat het elke week kan aanvallen. Nou, dat geloof ik nou ook weer niet. Maar hij vindt dus dat Israël iets moet doen om de hele actie echt geslaagd te laten maken. Ja, ik zit er persoonlijk niet op te wachten, maar ik begrijp dat er stemmen zijn die zeggen, ja, als Israël zijn kracht wil laten zien, dan zouden ze Iran moeten aanvallen. Nou, daar volgt een mededeling op van Israël naar een groot aantal Arabische landen, maar ook naar Westerse landen, waarin ze gezegd hebben, maken jullie je niet bezorgd, als we reageren, de komende reactie op Iran, zal jullie landen, de Arabische landen, de regio, niet in gevaar brengen. Ja, dan vraag je je af, wat is Israël dan van plan? Ja, ik weet het niet. Ik neig weer naar het spelletje, doet hij het niet of doet hij het wel? Maar goed, we gaan dat afwachten. Het houdt het allemaal spannend. De spanning blijft er wel in, moet ik je zeggen. Je bent toch nog steeds gestrest, want je bent niet ontspannen. Je weet niet wat er gebeurt. Maar goed, dat zien we dan wel. We laten het allemaal maar over ons heen komen. In de Jerusalem Post trouwens, die had een fantastisch artikel. Moet je echt even lezen vandaag. Van een luchtmachtpiloot die precies beschrijft hoe het vanaf zaterdagnacht 10 uur is gegaan. En hij zegt daarbij, deze operatie was de meest betekenisvolle vlucht uit mijn hele carrière. Kan je nagaan. Het is een heel bijzonder interview. Als je geen Engels voldoende onder de knie hebt, gooi het even op Google Translate of een ander vertaalprogramma. Want ja, als je dit leest, dan begrijp je wat deze helden en heldinnen in de nacht van zaterdag of zondag hebben uitgesproken en hoe ze ons prachtige land hebben gered. Samen natuurlijk met al die andere landen. Maar deze mannen en vrouwen hebben enorm goed werk verricht. En dat kan je dus allemaal lezen in de Jerusalem Post. En dan in de Times of Israel, ook een heel interessant artikel. Ja, ik kan er niks aan doen. Dit lijkt vandaag wel interessante artikelendag. Maar daar is een echte, ik zeg met nadruk, echte journalist uit Gaza aan het woord. En die zegt, wij, de bevolking van Gaza, zijn ook gijzelaars van Hamas. Wij leven al jaren als gijzelaar van Hamas. En hij hoopt echt dat Hamas verdwijnt. En want, zegt hij, zonder Hamas zal ons leven er veel en veel beter uitzien. Hij is een graag geziene gast trouwens in de Israëlische media als politiek commentator. En verschafte ook stiekem wat voorkennis over wat er in Gaza gebeurt. Hij heeft trouwens in de jaren 80 8 jaar in Tel Aviv gewoond. En hij spreekt dus ook vloeiend Hebreeuws. Het is een bijzonder interessant. Echt waar. Hij beschrijft precies wat Hamas de Gazaanse bevolking allemaal heeft aangedaan. En hoe ze het land naar de knoppen hebben geholpen. En hoe ze echt als gijzelaar worden en werden behandeld. En ja, hoe dat na 7 oktober is gegaan. Een hartstikke interessant artikel in de Times of Israel. Gewoon lezen en dan ben je helemaal op de hoogte. Het artikel staat onder de kop Gazan journalist to Times of Israel. We, the people of Gaza, are also living like hostages of Hamas. Goed, wat hebben we nog meer? Nou, wat we nog meer hebben is dat Iran, ja, toch wel een beetje pagus, ik zeg het op zijn Jiddisch, het is eigenlijk bang, is voor een mogelijke Israëlische aanval. En ja, voor de economie en de woede tegen het regime. Want er is steeds meer verzet in Iran tegen deze ayatollahs. Men wil er vanaf. En mensen willen weer normaal kunnen leven. En daar hebben ze volkomen gelijk aan. En ook dat is weer een interessant artikel. Maar ze zijn dus doodsbenauwd dat Israël gaat aanvallen. En dan het laatste wat ik met jullie wil hebben. Hamas heeft weer een voorstel van Israël afgewezen. Er was eerst sprake nog gisteravond het gerucht dat ze 20 gijzelaars wilden vrijlaten. In ruil natuurlijk voor iets van 600 Palestijnse gevangenen. In ruil voor 6 weken wapenstilstand. Maar nu hebben ze gezegd, wij wijzen alles van de hand. Wij willen gewoon geen wapenstilstand. En de Verenigde Staten zegt heel duidelijk, de VS beschuldigen Hamas ervan een belemmering te zijn voor een wapenstilstand in Gaza. Punt uit. Dus iedereen die zegt het ligt aan Israël. Nee, het ligt aan Hamas. En dan ga ik nu kijken of ik Roland Kaan aan de telefoonlijn kan krijgen. Een seconde geduld en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, het is ook vandaag weer gelukt, dames en heren. En ik heb aan de andere kant van de lijn Roland Kaan. Goedemiddag, Roland. Hoe is het daar?
Hi. Goeie. Ibiza, het is één groot feest. Ook al is de Spaanse regering bepaald niet pro-Israël, op Ibiza merk je daar helemaal niets van.
Nee.
Ik heb op het hele eiland één kreet met Free Palestina gezien. Maar er is verder echt nauwelijks iemand mee bezig met wat hier in de wereld sowieso aan ellende gebeurt.
Lekker.
Maar in Nederland is het duidelijk dat de vijfde kolonne die zich tegen Israël, maar ook tegen Joden richt, op volle kracht is. En we hebben allebei een incident meegemaakt gisteren van van posters met anti-Israëlische teksten die in bushokjes geplaatst zijn. Waar we waar jij ook al nog wat bemoeide best mee hebt gehad, Joop.
Ik kreeg het gisteravond, begin van de avond kreeg ik die foto door. En van een poster in op de tramhalte in de Beethovenstraat van een Israël boycottgroep in Nederland. Maar ik begreep inmiddels dat er meerdere bushokjes en tramhokjes zijn in Nederland waar dit soort vergelijkbare anti-Israël posters hangen of hebben gehangen. In ieder geval, ik heb het met het noemen van het bedrijf die posters in die hokjes doet, op social media gezet. En daar is ook door anderen meteen actie ondernomen in Amsterdam. En dat heeft ertoe geleid dat die anti-Israël poster nog dezelfde avond, gisteravond, laat op de avond, is weggehaald door het bedrijf. Dat moet ik JC Deco nageven. Dat ze niet gewacht hebben, maar gelijk actie hebben ondernomen. Maar het feit dat dergelijke posters opgehangen kunnen worden, ja, dat geeft te denken natuurlijk. Dat geeft absoluut te denken.
Ja. Ja, en misschien voor de luisteraars, we hebben een hele sterke solidariteitsgroep op WhatsApp. Daar zitten alle organisaties die met Joods Nederland te maken hebben in. Er zitten ook een aantal mensen in die medewerkers zijn van die organisaties, maar ook mensen die op hun eigen krachten dingen doen. Ik zit er voor namens eigen kracht, maar ook namens Stand With Us zit ik erin in de groep. En ook een belangrijke krachten binnen die groep hebben afgelopen avond heel hard gewerkt om die posters uit die bushokjes te krijgen.
Absoluut.
Maar dat brengt me wel op het feit dat er wel degelijk opnieuw een vijfde kolonne is in Nederland. Een antisemitische, anti-Joodse, anti-Israëlische groepering. Die zowel op ministeries aanwezig is, dat zie je ook aan de verklaringen van een aantal ambtenaren, die ook aanwezig is bij de Belastingdienst, die ook aanwezig is bij de uitvoerders, bij de verder gemeentes. We moeten ons realiseren dat er een hele grote groep mensen is in Nederland die ons niet welgezind is en die in een aantal machtsposities zit, in uitvoerende macht, die ons het leven verder zuur kan maken.
Ja.
En dat doet me opnieuw met heel veel pijn denken aan het feit dat politieagenten, maar ook andere Nederlandse ambtenaren, fanatiek hebben meegeholpen aan de Jodenvervolging in 40-45, met name 42-45. En waar ook ons Koninklijk Huis toen een hele vieze rol in heeft gespeeld. En ook de Nederlandse regering in Engeland een hele vieze rol heeft gespeeld. Dus laten we heel alert zijn. Want alle tekenen zijn aan de wand dat het weer helemaal niet goed gaat. En dat echt, en daarbij helpt natuurlijk ook niet dat we natuurlijk een moslimisering van de samenleving hebben gehad. Want eerst kwam het gevaar van rechts. Nu komt het gevaar van links en van rechts, maar ook van een hele grote moslimgroep. En ik heb niet alle moslims over één kam.
Nee, dat mag je zeker niet.
Maar er zijn zeker 10-20% van de Nederlandse moslimbevolking. Dan praat je toch over tussen de 150 en de 300.000 moslims die bereid zijn om actief zich in te zetten tegen wat zij zien als de zionistische en de koloniale overheersing van hun Palestina. Wat een bullshit.
Ja, maar dat zie je ook gewoon op social media en in de pers. Laten we dat niet vergeten. Het komt van alle kanten. Het komt ook Nederlanders die, of dat nou links-Nederland is, ik weet dat niet. Het wordt beweerd, maar in ieder geval, er is een hele groep Nederlanders die Israël ook niet zo welgezind zijn, laat ik het zo zeggen, en Joden helemaal niet zien zitten. En die zijn ook uit hun holen gekropen. Die komen er hopelijk vooruit.
Nou, voor het eerst in hele lange tijd had de pers een klein beetje aandacht voor het drama wat er in Soedan plaatsvindt.
Ja, dat is voor het eerst.
Ja,
ja.
Met andere woorden, het Israël-besje en...
Het, nou valt hij even weg. Je viel even weg.
In
je
het
viel
AD. Even weg. Oh, sorry Joop. Ik zeg, voor het eerst stond in het AD een heel groot artikel.
Ja.
Van het menselijke drama wat plaatsvindt door moslims tegen moslims, waar het meestal over gaat. De grootste vijand van de moslim is niet de Jood, maar is een moslim. Zoals ook de grootste vijand van een katholieke protestant is en niet een Jood. Maar ze zijn allemaal uitstekend uitgerust om Joden de schuld te geven. Dat doen ze al sinds de oprichting van de katholieke kerk, 400 jaar na Christus in Rome. Maar het krijgt nieuwe vormen, het krijgt nieuwe gestaltes. En ik denk dat we daar met z'n allen enorm alert op moeten zijn. Want dit is pas het begin.
Nou, maar het is niet alleen in Nederland natuurlijk. Hè. Het is wereldwijd. Je ziet het ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Je ziet het in Engeland. Ik had gisteravond nog een gesprek met een neef van mij die buiten Londen woont. En die zegt, Joop, je wil niet weten wat er hier elke zaterdag in Londen plaatsvindt. Hij zegt dat zijn 100.000 en misschien wel meer demonstranten tegen Israël elke zaterdag weer. Hij zegt, je kan Londen gewoon niet in als Jood zijnde. En dat is natuurlijk ook verontrustend.
Nee, maar nogmaals, ik denk oprecht dat die massa's zijn gekleurde massa's. En dat klinkt niet racistisch bedoeld, dus ook niet anti-moslim. Maar wij hebben natuurlijk een hele grote groep mensen binnengehaald die institutioneel opgeleid zijn. Kijk, wordt antisemitisme bepleit. Een heleboel moslimlanden, zoals Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrië, die beleiden openlijk antisemitisme.
Terwijl
dat is onderdeel ook van hun beleving van de islam.
Ja.
De beleving van de islam is dat iedereen die geen moslim is, die moet doodgemaakt. En er was pas ook een enorme publiciteit over een moslimcentrum in Nederland, in Veenendaal.
Ja.
Waar jonge kinderen geleerd worden om christenen en joden te haten.
Ja.
Dus laten we ons wel realiseren dat dat een enorme invloed heeft. Als jij van kinds af aan geleerd wordt dat joden de duivel zijn en dat je joden moet doden. Ja, dan heb je wel een probleem als die mensen later volwassen worden.
Ja, maar daar speelt de Nederlandse media ook een rol in natuurlijk. Laten we dat niet vergeten. Ik bedoel, als je nou Sander van Horen neemt, die in het Jeugdjournaal dan gezegd heeft, het was maar een geintje wat Iran deed, om het aan de kinderen uit te leggen. Ja, sorry, dan ben je ook niet serieus bezig.
Nee, maar laten we nou heel daar eerlijk zijn. De NPO is toch tegenwoordig de Nederlands-Palestijnse omroep.
Ja, zo hoor
dus
ik het vaak.
Het is toch niet zo, Joop, dat in 1945 het moslims waren die ons massaal vermoord hebben?
Nee. Nee.
Dat waren keurige protestanten en keurige katholieken.
Nou ja, je kreeg 7,5 gulden. Je kreeg 7,5 gulden voor het aanbrengen van een Jood.
En Duitsland heeft niet voor niets Polen uitgezocht om daar hun vernietigingskampen te maken. Want daar was het antisemitisme natuurlijk helemaal op het hoogtepunt. Ja. Onder die hele foute
Terwijl dat hier in Israël totaal anders is natuurlijk. Hè? En hier Joden en moslims en christenen, alles leeft met elkaar en naast elkaar. En we hebben natuurlijk gezien tijdens die aanval van Iran hoe Jordanië actief meehielp. En ook Saudi-Arabië. Saudi-Arabië heeft gisteren in de middag toegegeven, openlijk, dat ze inderdaad een rol hebben gespeeld bij het tegengaan van die actie van Iran. En dat betekent heel veel. Dat betekent heel veel.
Maar het vervelende is, Joop, dat blijkbaar de Nederlandse pers niet wil verklaren dat dit hele drama in Gaza niets met Israël te maken heeft. En niets met genocide te maken heeft. En niets te maken heeft met dat de Joden de duivel zijn. Nee, Iran wilde koet voorkomen dat er vrede zou komen tussen Saoedi-Arabië en Israël. En dat er zelfs een kans was op een Palestijnse staat. Want dat wilden ze niet. Niemand van die fanatieke moslims wil vrede. Ze willen Israël vernietigen. En laten we daar nou heel duidelijk in zijn, want als ze vrede willen, is er morgen vrede.
Ja, dat is de rol van Iran en zijn proxies. Hè? Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad, noem ze maar op. Het enige doel.
Maar die worden gesteund door een groot deel van de westerse moslims, of de moslims in de westerse landen. Die worden gesteund door links-Nederlandse politici.
Juist.
Die worden gesteund. Ja, dus die worden gesteund door extreemrechts. Dus het is wel een hele club van engerts bij elkaar. Die helemaal niet bezig zijn met vrede.
Nee, die zijn niet bezig met vrede. Die zijn bezig.
Bezig waren geweest met het leven van mensen.
Wacht even, nou val je helemaal weg. Ik zet je even op.
Oké, nou wat ik zei is dat de werkelijke problemen in de wereld vinden plaats in Soedan, vinden plaats in Syrië, vinden plaats in Afghanistan. Het grootste deel van de werkelijke problematiek vindt plaats in moslimlanden. En de grootste vijand van de moslim is de moslim. De Soenieten tegen de Sjiïten, Iran tegen Saoedi-Arabië. En dit hele drama in Gaza, dit hele drama voor Israël, is niets anders dan een machtsstrijd tussen twee grote blokken. De beschaving, die moslims die zich willen aanpassen aan een beschaafde en een verlichte wereld, waar Saoedi-Arabië inmiddels ook bij hoort, waar de Emirates bij horen, waar Egypte bij hoort, tegen de onbeschaving, tegen het salafisme, tegen het fanatieke jihad, de jihad die de hele wereld moet bevrijden van het christendom en het jodendom en de hele wereld moslim moet maken. En laten we ons wel moslims dat gelooft en denkt.
Ja.
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 En die twee werelden die zijn nu met elkaar in botsing. En Israël is één van de strijdtonelen van die twee, van die wereldse strijd. En de strijd tussen goed en slecht in mijn ogen. En het is natuurlijk heel helder dat we dat natuurlijk niet oplossen met alleen het conflict in Gaza. Daarvoor zullen we Iran moeten uitschakelen.
Ja.
Daarvoor zullen we de Ayatollahs moeten uitschakelen. Daarvoor zullen we in Afghanistan de Taliban moeten uitschakelen. Daarvoor zullen we ISIS moeten uitschakelen. Er is natuurlijk veel meer aan de hand. En wij moeten daar met elkaar samen heel serieus over nadenken hoe slecht wij in Nederland worden voorgelicht. En hoe slecht de NPO, Nederlandse Palestijnse Omroep, hoe die zich opstellen. Want dit loopt uit de hand, Joop. En dit gaat veel verder dan dit conflict.
Absoluut. En dat sluit mooi aan wat jij nu zegt bij een artikel in de Times of Israel vanmorgen. Een interview met een journalist, een echte journalist, zeg ik er dan met nadruk bij, uit Gaza, die beschrijft wat zij de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Hoe zij hun leven niet konden leiden door Hamas en Islamic Jihad. En dat is een heel interessant artikel. Ik raad het iedereen aan om dat even te lezen. In de Times of Israel. Ik heb het ook online gezet overal vanmorgen. En dat geeft een hele goede inkijk in wat de mensen, de gewone mensen in Gaza, de afgelopen jaren hebben doorgemaakt en meegemaakt.
Ja, maar ja, het zijn te weinig mensen die dat geluid laten horen. En te veel Gazanen en ook mensen met familie in Europa.
Nou ja.
Terwijl in de Joden de schuld krijgen.
Ja.
En dat lost natuurlijk niks op.
Nee, dat lost
niks
op.
Je kunt natuurlijk niet iemand de schuld geven die de schuld niet heeft.
Nee.
Je kunt het wel doen, maar dan los je het probleem niet op.
Nee, precies. Nee, het is een probleem waarbij, en dat heb ik gisteren ook gezegd, op het moment dat je Iran uitschakelt, en laten we zeggen dat die Ayatollahs van het toneel zijn verdwenen, dan zijn die terreurgroepen, die hebben geen geld, geen wapens, niets meer. Want dat krijgen ze nu hoofdzakelijk van Iran. En dat valt dan weg.
Ja.
Dat valt dan weg.
Maar laten we wel wezen, Joop.
Ja.
Heel lang heeft ook Qatar, heel lang heeft ook Saoedi-Arabië islamitische terreur vergoeilijkt en gefinancierd.
Jawel, maar er zijn ze achtergekomen dat ze daar fout mee bezig waren.
Ja, dus met de komst van de nieuwe kroonprins in Saoedi-Arabië is daar een andere wind gaan waaien.
Ja, maar ook in Dubai,
en,
hè?
En,
ook in Dubai.
Nee, Dubai,
daar hebben
Dubai
ze,
al heel lang.
Daar hebben ze synagoges gebouwd. Daar zijn koosjere winkels op dit moment.
Sterker nog, de vader van de rabbijn in Abu Dhabi en de vader van de rabbijn in Dubai, ja,
ja.
Dat is meneer Doegman, rabbijn Doegman is een toprabbijn van Chabad, is een vriend van mij. En dus ja, er is een hele nauwe, warme samenwerking tussen Israël en de Emirates.
Ja.
En ze moeten natuurlijk allemaal als moslims, mogen ze elkaar niet afvallen, maar dat doen ze natuurlijk achter hun rug wel. En achter de rug staan ze helemaal achter.
Ja, ja, kijk.
Politieke front,
ja.
Konden ze de hun moslimbrothers niet afvallen, hoewel ze dat links en rechts nu wel doen. Want ook de Emirates hebben meegewerkt aan het onschadelijk maken van de raketten van Iran. Maar de manier waarop toch zoiets, zo'n gevaarlijke macht als Iran, dat de Duitsers toch graag nog Mercedes en Audi zou willen verkopen, en de Fransen graag atoomcentrales. De Westerse landen zijn te walgelijk voor woorden. Inclusief Nederland, als je er goed over nadenkt.
Nou ja, kijk,
die hypocrisie, ja, van de gemiddelde Nederlander is te kotsen.
Ja. Nou ja, kijk, het gevaar voor Israël komt nu uit Turkije. Turkije die dus een handelsboycott is gestart, meneer Erdogan, tegen Israël. Nou is dat de auto-import is dan niet het grootste probleem, want daar kan je andere wegen voor vinden om die toch die auto's naar Israël te krijgen. Dat zijn auto's die in Turkije gebouwd worden, hè, van allerlei merken. Maar bijvoorbeeld, dat staat vanmorgen in het economische blad Globes, dat de bouwsector daar erg onder gaat lijden, omdat heel veel bouwmaterialen uit Turkije geïmporteerd worden. En daar vind je niet zomaar even alternatieve routes voor. Dus ja, het grote gevaar voor Israël komt nu bij meneer Erdogan vandaan. En...
Nou ja, kijk, Erdogan is een Muslim brother. Erdogan is altijd is uit op, net als Iran en net als Saoedi-Arabië, is Erdogan uit op de macht in de moslimwereld.
Ja.
Zoals het Byzantijnse Rijk natuurlijk tot 1918 een heel groot rijk was en heel veel macht had. Erdogan heeft net als Poetin dat soort dromen, dat hebben natuurlijk veel dictatoren, hè, dan hoeven ze zich niet meer druk te maken om de dagelijkse gang van zaken. En dan gaan ze leven in hun fantasiewereld en dan worden het kleine Napoleonnetjes.
Ja.
Erdogan is natuurlijk een hele gevaarlijke, foute man. Maar als het puntje bij paaltje komt, kiest Erdogan altijd voor zaken. En kiest Erdogan altijd voor praktische oplossingen. Dus hij maakt wel een hoop lawaai. Maar ik denk dat dat wel meevalt, Joop. Uiteindelijk is Erdogan nog steeds onderdeel van de NAVO. Wat natuurlijk ook een wonder is dat dat kan. Ja? Dus laten we dat niet overdrijven. Turkije onder Erdogan is natuurlijk een schizofreen land geworden. Met een immense inflatie. Met een economische teruggang van heb ik jou daar. Hij heeft dat land weinig plezier bezorgd. Maar dat hebben de meeste dictatoren hun landen niet bezorgd. Dus ik denk dat Turkije meer interne problemen heeft dan dat Israël dan problemen krijgt van wat bouwmaterialen. Die kun je overal vandaan halen.
Ja, maar men maakt zich daar ernstig zorgen over hier. Dat is... een groot probleem aan het worden. En nogmaals, het gaat niet over die auto's, maar het gaat over materialen die je nodig hebt voor de bouw en voor andere zaken, die dus uit Turkije altijd komen. Daarnaast heeft meneer Erdogan toestemming gegeven dat die vloot weer mocht uitvaren om de zogenaamde blokkade van Gaza te doorbreken. Dat geeft dan ook weer problemen, want die worden dan weer tegengehouden door de Israëlische marine. En dan krijg je daar weer de hele wereld over je heen.
Ja, maar Joop, we krijgen de wereld toch over ons heen.
Jawel, dat wel.
Ja, dus, ja.
Alleen de Arabische landen zijn vanmorgen ingelicht door Israël. Ja, wacht even. Ja, die zijn ingelicht door Israël vanmorgen, de Arabische landen. Van jongens, maak je niet bezorgd als wij een tegenactie gaan beginnen, zal die geen regionale oorlog uitlokken. Dat is wel een hele belangrijke natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, kijk, het goede nieuws is dat een groot deel van de Arabische landen klaarstaan om met Israël vrede te sluiten of al vrede hebben.
Ja.
Egypte hebben we geen gevaar meer van te duchten. Jordanië helpt ons zelfs in de verdediging tegen Iran. We hebben met deze aanval van Iran gezien hoe de kaarten feitelijk liggen.
Ja, absoluut.
En dat de westerse wereld zo naïef en zo dom en zo hypocriet en zo antisemitisch is, zoals ze altijd zijn geweest, ja, dat ze dat niet willen zien. Ja, maar de wereld, iedereen die op heeft gelet, heeft met de aanval van Iran gezien hoe de kaarten werkelijk liggen.
Ja. Nou, kijk, wat Jordanië betreft, wil ik daaraan toevoegen. Voor Jordanië was het helemaal iets speciaals, vind ik. Want die hebben binnenlandse protesten tegen de vredesovereenkomst tussen Jordanië en Israël. Daar willen ze vanaf, want ze zijn allemaal voor Hamas, 70%. Maar ondanks dat heeft Jordanië actief meegeholpen. Daarnaast heeft Israël meteen laten blijken van jullie helpen ons, wij blijven jullie helpen, want we gaan het waterverdrag wat we met jullie hebben meteen verlengen. Want een groot gedeelte van het drinkwater komt uit Israël voor Jordanië.
Nee, maar Joop, inmiddels kan Jordanië niet meer zonder Israël.
Nee, dat denk ik ook niet.
Het is natuurlijk wel zo, laten we dat wel zijn, de moslimpriesters in al die landen prediken antisemitisme. Prediken haat tegen Israël.
Ja. Ja?
Dus dat die overheid zo dom is geweest dat heeft te laten gebeuren, zodat ze nu zelf op de blaren zitten. Want zij hebben daar last van. Ze hebben in hun eigen land last van hun eigen bevolking. Net zo goed als de Marokkaanse koning een vriend is van Israël.
Ja.
Stonden wel dat Marokkaanse tuig na iedere wedstrijd van de wereldkampioenschappen in Qatar. Ook een schande dat dat daar heeft plaatsgevonden. Wat één grote publiciteit was voor de Palestijnse zaak.
Ja, ja? Ja.
Stonden dat Nederlandse Marokkaanse tuig. Stond Hamas alle Joden aan het gras.
Ja.
Ja? Dus ook wij last hebben van mokro boefies en mokro tuig. Ja? En dat ook de Marokkaanse koning daar last van heeft. Want dat tuig hoeft niet terug te komen in Marokko. Ja? Hij is iedere dag blij als ze weer vertrekken.
Ja.
Dus ja, wij zitten letterlijk in Europa met het paard van Troje.
Absoluut.
We hebben hier mensen naartoe gehaald
ja.
die onze westerse beschaving dreigen te ondermijnen.
Dat is een groot probleem. Dat zie je nu gebeuren. Ja. Je ziet het gebeuren. Kijk, ik kijk dan van een afstand. Jij kijkt gedeeltelijk van een afstand er naartoe. Maar je ziet gewoon wat er verandert in Nederland op dit moment. En daar mag je je best ongerust over maken.
Ja, en die Nederlandse burger is ook niet dom.
Nee.
En daarom heeft Wilders een hele grote stemmenwinst. Want ondanks dat zijn economische paragrafen nog slechter zijn dan GroenLinks. Hij is economisch als hij maar kan zijn. Is heel Nederland inmiddels wel klaar met die oeverloze immigratie die helemaal nergens over gaat.
Nee.
Want we halen mensen binnen die we niet kunnen gebruiken in plaats van mensen binnen te halen die we wel kunnen gebruiken. En het is respectloos naar de Nederlandse samenleving hoe de overheid daarmee omgaat. Respectloos.
Nou ja, de overheid luistert niet naar het volk. Zo kan je het noemen.
Nee, dus hebben we nu de keus tussen een regering die wel gekozen is door het volk, of een linkse dictatuur, want ik kan het niet anders noemen, van een meneer Timmermans die zijn zeteltje heeft ingeleverd in de EU-raad, in de EU-commissarissenraad, om hier premier te worden. Alleen, hij heeft pech, want het Nederlandse volk moet hem niet, dat dikke pad.
Nee.
Ja? Want,
hij was ook een van degenen die Israël geen boutjes en schroefjes voor de F-35's wil leveren.
Nee.
Daar staat hij volledig achter. En,
daarom, hij is een hele enge, foute man.
Ja.
En gelukkig komt hij niet aan de macht.
Kijk, hij had nu openlijk kunnen zeggen, ja, ik ben toch fout geweest. Israël moet gewoon die boutjes en moertjes hebben, laten we het zo maar noemen, voor die F-35's. Want die vliegtuigen hebben hun nut bewezen. Klaar.
Ja, weet je, kijk, ook dat is allemaal natuurlijk net zo goed als ik me ook over die bouwmaterialen niet druk maak. Kijk, je hebt in Libanon heb je een volk van handelaren. Ja, die zijn al lang bezig om al die bouwmaterialen op te halen en die gaan keurig netjes de grens over. Weet je, er zijn zo willen verdienen in dat soort landen. Ja, weet je, dus daar hoef je niet zo druk om te maken. Dat komt allemaal wel goed. Zeker in corrupte die Arabische landen, de corruptie druipt uit de kieren van de maatschappij. Ja?
Ja.
Dus in corrupte landen hoef je nooit druk te maken dat je niet dingen kunt krijgen.
Ja, precies.
Sterker nog, er is ook redelijk genoeg voedsel in Gaza. Waar het niet dat het zo corrupt is dat Hamas en zijn proxies dat allemaal jatten. Dus ook daar is het gewoon één grote foute corrupte rotzooi.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat we de situatie goed besproken hebben. Zoals die op dit moment is. Ja. Ik bedoel, het is zoals het is en wij wachten af. Elke dag is er één, zeg ik nu, wat er gaat gebeuren. Je weet hier dus op dit moment niet wat er morgen gaat gebeuren of wat er vanavond gaat gebeuren. Dus, maar het is lekker weer.
Ja, mooi. En heel belangrijk, Joop, Joden voor Joden. Als wij elkaar niet helpen, als wij niet samen aan één kant van de touw trekken, hebben we ook geen recht op support van niet-Joden.
Nee.
En dus laten al die Joodse bestuurders nou verstandig zijn, hun innerlijke en hun interne ruzietjes opzij zetten. Stoppen met 3 Joden in de Kamer, 4 meningen. Gewoon zorgen dat we met z'n allen aan één kant van de touw trekken om te zorgen dat wij verenigd en sterk zijn. Dan kunnen we alles en iedereen aan.
Wij komen hier doorheen. Absoluut.
Zo is het.
Okay.
Inshallah. Ja.
Zo is dat. Hé, okay, nog een hele fijne Groetjes. Middag. Groetjes, bedankt.
Ja, jij ook.
Hoi.
Ciao, doei.
Bye, bye. Ja, dames en heren, dat was een interessant gesprek met Roland Kaan. Onvoorbereid. Roland heeft zijn eigen mening en ik heb er weer van genoten eigenlijk. Morgen ben ik er natuurlijk weer en dan heb ik ook weer een bijzondere gast. Wie ga ik nog niet zeggen, maar ze is nog nooit in de podcast geweest, het is de eerste keer. In ieder geval, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.